onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 103. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het eerste vers van Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 32e psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der psalmen, en wel Psalm 32, de versen 1 tot en met 11. We noemden nu Psalm 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 23. Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode al de eergevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Zingen wij van Psalm 32, het derde vers, bekende: O Heere, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Het vierde vers: gij zijt mij de schuilplaats in gevaren. En het zesde vers, de versen 3, 4 en 6 van Psalm 32. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wat maakt een zondaar zalig? Wordt een zondaar zalig op grond van het geloof? Of wordt de zondaar zalig door het werk van Christus? Denk eens terug, jongens en meisjes, aan het voorbeeld dat ik gebruikt heb. Dat voorbeeld van die put waar water in zit. En dan komt er iemand die erge dorst heeft bij die put. Hij laat een emmer in die put zakken. Met die emmer haalt hij dat water omhoog. Hij drinkt van dat water en zijn dorst wordt gelest. De dorst is over. Hoe komt dat nou? Komt dat door die emmer? Of komt dat door het water? Dat komt door het water. Maar we hebben die emmer wel nodig om dat water omhoog te kunnen krijgen. Zo is het nu ook met het geloof en de zaligmaker. Door het geloof krijg je deel aan de zaligheid die Christus heeft verworven. Maar dan is dat geloof alleen maar een middel, alleen maar een instrument om die zaligheid te krijgen. En dat komt ook uit in artikel 23. Opnieuw gaat het over de rechtvaardigmaking. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats de vergeving van de zonden. Ten tweede de vernedering van de zondaar. En ten derde de verheerlijking van Christus. De rechtvaardigmaking, in de eerste plaats de vergeving van de zonden. Ten tweede de vernedering van de zondaar. En ten derde de verheerlijking van Christus. Wij geloven. Dat geloof werkt de Heere door woord en geest. Denk aan de catechismus. Het geloof is een stellig of zeker weten van alles wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus. Geloof dus in de vergeving van de zonden. En dat komt hier uit in artikel 23. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. Vergeving van onze zonden. Niet maar enkele tekortkomingen. Niet maar wat foutjes. Het woord zonden wordt hier gebruikt. Zijn we eraan ontdekt? Heeft de Heilige Geest u laten zien in de spiegel van Gods heilige wet de Heilige Geest doet belijden zondaar te zijn. En dan denk ik, jongens en meisjes, aan de zon die 's morgens opkomt. Als je nou van de zomer misschien naar het buitenland gaat, dan ben je daar te midden van de bergen als je ver weg gaat. En als dan zondag 's morgens de zon opkomt, wat is dan het eerste waar het zonlicht op schijnt? De toppen van de bergen. En als de zon hoger komt, dan gaat dat zonlicht ook dieper schijnen. En staat de zon op het hoogst aan de hemel, dan schijnt het zonlicht tot in het diepste dal. Dan wordt het daar ook licht. Zo is het nu, geliefde gemeente, met de ontdekking aan de zonde. En dat is geen voorwaarde waaraan een mens zou moeten voldoen om vergeving te verkrijgen. Helemaal niet. Dat is nou het werk van God. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest in hart en leven van zondige mensenkinderen. Denk eens terug aan die bergtoppen. Als de Heilige Geest gaat ontdekken, dan zie je bepaalde zonden als zonden. Voor die tijd er geen last van gehad. Misschien wel altijd ongeïnteresseerd in de kerk gezeten, je tijd uitgezeten. En als het dan klinkt, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt, dat je eraan ontdekt wordt, dat je op een zondige manier onder de prediking hebt gezeten. Misschien wel heel veel geroddeld over andere mensen, meegedaan met allerlei praat die niet op waarheid berust. Want dat wil erin bij andere zondaren. En je hebt er zelfs een zonde genoegen in. Ook dat tot zonde geworden. Maar dat is niet het enige kwaad dat gedaan wordt. Denk eens aan de gedachten, de gevoelens, de begeerten en de verlangens van binnen. Het zonlicht gaat langs die berghelling naar beneden. Al meer zonden worden blootgelegd. Al meer overtredingen krijg je last van. En als de zon op het hoog staat, dan valt het zonlicht tot in het diepste dal. Wat zou dat nou zijn? Wel, dat is nou het diepste van ons hart. Dat we in zonde ontvangen en geboren zijn, helemaal doortrokken zijn van het kwade, dat we zo onheilig en onrechtvaardig zijn en zulke grote wetsovertreders zijn, dat we voor God niet kunnen bestaan. En dat is nou de weg, geliefde gemeente, die de Heere gaat, om plaats te maken voor het werk van Christus. Om het licht op Hem te laten schijnen, die al de zonden der zijnen op zich heeft genomen, voor al hun overtredingen betaald heeft. Daar begonnen is in de moederschoot van Maria, waar de verdorvenheid van ieder mensenkind begint. In zonde ontvangen en geboren, om ook voor die zonde vergeving te verwerven. En voor alle daadwerkelijke zonden volkomen te betalen. Want het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. En vandaar dat is dat vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng, die ik vergiet. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen, alleen zaligheid, in en door die enige en volkomen zaligmaker. En daarbuiten alleen maar de toren van God. En dan staat hier in artikel 23, gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid van de mens te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. Niet mijn offers, niet mijn tranen, niet mijn goede daden, niet mijn ijver, niet mijn inzet. Alleen het werk van Christus. En daarom, Psalm 32 gelezen, een psalm van David. David heeft zichzelf niet tot schuldbeleving gebracht. Ook niet toen hij opnieuw zijn schuld moest beleven. Maar dat heeft God gedaan. Nathan naar hem toegestuurd, weten jullie wel, jongens en meisjes? Gij zijt die man, Nathan heeft hem als een zondaar aangewezen. En de Heere maakte dat hij daaronder mocht buigen, zijn zonde mocht belijden en vergeving mocht ontvangen. En die vergeving had zo'n grote waarde voor David, want buiten die vergeving zou hij alleen maar liggen onder de toren van God en zou hij voor eeuwig moeten omkomen. En vandaar dat het zijn verlangen was de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen in zijn tempel in het heiligdom, om daar in die offerdienst dat ene volmaakte offer van Christus te mogen zien. David en ook Paulus. Paulus die Psalm 32 ook aanhaalt. De gelukzaligheid van de mens te zijn dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat we om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan denk ik aan datgene wat er staat in de Romeinenbrief. Romeinen 3, vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Deze tekst wordt hier aangehaald. En er valt ook te denken aan Romeinen 4, de versen 6 tot en met 8. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Psalm 32. Aangehaald door Paulus. Dus David en Paulus mochten belijden en beleven dat er van henzelf helemaal niets in aanmerking kwam. God heeft voor vergeving gezorgd in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarvan zal ook God alleen de eer krijgen. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode al de eergevende. Denk eens toch, jongens en meisjes, aan de kerstnacht. Ere zij God heeft daar geklonken. Ere zij God vanwege de vergeving die verdiend zou worden door de Heere Jezus Christus. Dat klinkt daar zeker in mee. Ere zij God vanwege de vergeving die ook toegepast wordt. De Heilige Geest doet leven bij de 32e psalm. Of doet leven bij andere teksten die gaan spreken in het hart als het gaat om de vergeving der zonden. Mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg om mijnentwil. Vergeving van de zonden. En nu ten tweede, vernedering van de zondaar. Daar gaat artikel 23 mee verder. Ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn. Dus dat betekent dat de Heilige Geest een mens op de knieën brengt, doet buigen onder het rechtvaardig oordeel van God. Denk bijvoorbeeld aan zondag 23. De wet stelt ons allemaal schuldig. Het geweten stemt daarmee in. Als we eerlijk zijn, geliefde gemeente, dan moeten we toch zeggen dat we geen van Gods geboden gehouden hebben. Dat we vaak en zwaar Gods wetten overtreden hebben. En de duivel legt er ook wel de vinger bij, om die aanklacht van binnen aan te scherpen. Maar het is bovenal de Heilige Geest, die de wet van God veroordelend en vernederend laat spreken in het binnenste, om te belijden wat misdaan is, om te beleven dat we van onszelf totaal onrein zijn. Er is niets geheels aan de gevallen mens meer te bespeuren. Het verstand heeft hij wel gehouden, maar het is duister, donker en begrijpt niet de dingen die van God zijn. Leeft zelfs voorbij aan de toren van God. Zo erg is het met ons gesteld. Daar zijn feitelijk geen woorden voor. We zijn dood in de misdaden en de zonden. We zijn in opstand gekomen tegen de Allerhoogste Koning, die o zoveel goeds geschonken had in het paradijs. We zijn voor hem vandaan gegaan, hebben hem de rug toegekeerd. En nu brengt de Heilige Geest tot het belijden daarvan: ik ben die opstandeling. Ik ben die wegloper. Ik heb u de rug toegekeerd. Ik heb mijn hart opengezet voor de duivel, de wereld en de zonde. Ik heb uw banden verbroken. Ik heb gekozen tegen u. Ik beantwoord niet aan het doel waartoe ik geschapen ben. Want jongens en meisjes, de mens is geschapen om God te dienen. Om hem te verheerlijken. Om hem groot te maken. Maar dat doet die gevallen mens niet meer. Dat is nou de werkelijkheid. En nu is het Gods werk daar de ogen voor te openen. En waar wil de Heer dat doen? Niet als we in de wereld zitten, hoor. Niet als we thuis blijven. Niet als we via de moderne media allerlei vuil tot ons nemen. Dat is echt niet het middel dat de Heer gebruikt. Maar de Heere gebruikt de prediking van zijn woord. Weten we de nieuwjaarstekst nog? De tijd uitkopen. Proberen wij zoveel mogelijk tijd te nemen om bezig te zijn met de dingen van Gods woord. Dat woord te onderzoeken. Smeken dat de Heere dat onderzoek zou zegenen. De tijd uitkopende. Er is nog geen vervolging hier. Het zou wel eens anders kunnen worden. De tijd uitkopende. Je tijd gebruiken. En niet misbruiken tot eigen eer en roem. Maar gebruiken. Met verwachting van de Heere. die wonderen wil werken en werkt in de weg der middelen, ons vernederende en bekennende, zodanigen als wij zijn. Nee, ook wel niet als een voorwaarde. De Heere doet dat. Hij maakt ons bekend met wie we zijn. Denk eens aan een misdadige jongens en meisjes die gearresteerd wordt. De politie grijpt hem. Hij wordt in de cel geworpen. Doet hij dat zelf? Nee toch? Dat is toch geen prestatie van hem? Hij wordt verhoord. Hij komt voor de rechter. En hij wordt veroordeeld. Dat wordt gedaan. Dat doet hij niet zelf. En zo is het ook met de zondaar. Die wordt ontdekt. Die wordt verhoord. Die wordt schuldig gesteld. Al de geboden van God overtreden. Het zou rechtvaardig zijn als de Heer met zijn oordeel zou komen. En er komt echt helemaal niks van de mens in aanmerking. Dat staat er ook, zonder ons iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten. Te roemen op iets van jezelf betekent dat, ijdel te roemen. Denken dat je zelf nog heel wat bent. En dat je zelf wat kunt bijdragen om zalig te worden. Dat is echt niet zo. Dat dacht die fariseer. Ik dank u dat ik niet ben als die mensen, die tollenaar, als die zondaren, die grote wetsovertreders. Ik geef de tienden van alles. Ik vast 2 maal per week. Hij dacht dat hij zelfs meer deed dan eigenlijk geëist werd van hem. Maar daar kun je niet mee voor God bestaan hoor. We moeten wel nauwgezet leven, begrijp me goed. En we horen wel naar de kerk te gaan, dat is ook nodig. De Heere gebiedt dat zelfs. Durven we dat gebod naast ons neer te leggen, geliefde gemeente? En durven we dat gebod te ontkrachten door onze kinderen toe te geven ze niet mee te nemen naar Gods huis als dat kan? De Heere eist naar zijn wetten te leven. Maar al doe je aan de buitenkant wat de Heere vraagt, daar verdien je echt helemaal niks mee. Maar het is wel de weg waarin de Heere wil werken. En dan staat er nog op het slot van artikel 23. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten steunend op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook zou zijn, wij moesten helaas verslonden worden. Dus als je maar iets van jezelf zou moeten meenemen, of iets van andere schepselen, denk eens aan Maria bijvoorbeeld, dat het nodig zou zijn dat Maria ook voor je zou bidden, dat denken de Roomsen, en vandaar dat dat hier ook staat. Er is echt alleen maar zaligheid door het werk van Christus. Daarom moet een ieder zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand. Geen fariseer. Ook geen tollenaar. Niemand. Er is helemaal niks bij de mens te vinden waardoor hij kan bijdragen aan de eeuwige gelukzaligheid. Komt echt alleen bij God, want aan God heeft dat uitgedacht. Er is niemand die God zoekt. Dus we zoeken eigen eer. We zoeken eigen ondergang. We zoeken ons eigen verderf. Dat is nou de werkelijkheid. Maar God strekt zijn armen uit naar opstandelingen. Naar vijanden. Daarom is zijn zoon op deze aarde gekomen. En dat leidt tot de derde gedachte: verheerlijking van Christus. Dat staat ook in artikel 23. Steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen. Die de ons is, wanneer wij in hem geloven. Dus door het geloof krijg je deel aan het werk van Christus. Denk nou eens aan een bedelaar. Om een ander voorbeeld te gebruiken, jongens en meisjes, een bedelaar. Wat maakt die bedelaar nou rijk? Niet de hand die hij ophoudt. Dat is maar het middel. Kijk, als hij zijn hand niet ophoudt, dan krijgt hij geen rijkdom in zijn hand. Die hand moet hij wel ophouden. Maar die hand heeft niet van zichzelf. Die hand heeft God hem geschonken, begrijpt u? En in die hand die God geeft aan mensenkinderen, wordt dan dat muntstuk gelegd. Dat bankbiljet. En daardoor word je rijk. Zo is het ook met het geloof. Het geloof, dat is de hand die zich uitstrekt naar de rijkdom van Christus. En dat is weer geen voorwaarde, dat geeft de Heere. Die werkt het geloof. Doet de toevlucht nemen door het geloof. Het geloof verwacht het alleen van de zaligmaker. En wat maakt die bedelaar nou rijk? Die geestelijke bedelaar. Niet die hand, maar die grote gave die daarin wordt gelegd. De Heere Jezus Christus, de rijkdom die hij verworven heeft, de zaligheid die hij verdiend heeft, die genoegzaam is om al onze ongerechtigheid te bedekken. Al onze ongerechtigheid. Ben je wel eens ongehoorzaam aan vader en moeder? Willen wij niet luisteren naar mensen die boven ons staan? Christus was zijn ouders onderdanig, nooit ongehoorzaam geweest aan Jozef en Maria. Nooit opstandig geweest tegen de keizer. Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt. Geef de keizer wat des keizers is en dat betekent, betaal eerlijk je belasting. En geeft aan God wat God toekomt. Geeft Gode wat Gods is. Je hart. Je leven. Wel met heel zijn hart naar zijn menselijke natuur. Heeft de zaligmaker altijd gedaan. De wil van zijn vader. En dat niet alleen. Ook heeft hij in volmaakte onderworpenheid aan de wil van zijn vader zijn leven gegeven en zijn bloed gestort. Wat al die brandoffers van het Oude Testament niet konden, dat heeft Christus gedaan. En we gaan daarvan zingen, het vierde vers van de 40e psalm. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis. Nog in het vierde vers van psalm 40. genoegzaam. Dus genoeg om al onze ongerechtigheden te bedekken. En ook om de kloof op te heffen die er gekomen is door de val in Adam. Die kloof kunnen wij niet overbruggen. Die heeft God overbrugd in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Vandaar dat hij staat ons vrijmoedigheid te geven om tot God te gaan, de Heilige, de Rechtvaardige, de Alwetende God. Hoe durft en hoe kan een zondaar tot hem naderen? Alleen in en door Christus. Want wat gebeurt er als op hem gezien mag worden en de vergeving der zonden gesmaakt worden, de conscientie, het geweten vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking? Als je iets heel ergs gedaan hebt, jongens en meisjes, tegen je vader of moeder, dan ga je met een kloppend hart naar huis, of niet? Wat zal vader, wat zal moeder wel niet zeggen tegen mij? Welke straf zal ik krijgen? Nou, dat kloppende hart had Adam ook. Gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. Vrees, verbaasdheid, verschrikking. Wie zou immers voor de Heilige God kunnen bestaan? Dat is onmogelijk. Als hij in het recht gaat treden, dan moet iedere zondaar vergaan. En daar is nu alleen uitkomst. In en door het werk van Christus. Is dat geen wonder? Onbegrijpelijk wonder van Gods liefde. Een onbegrijpelijk wonder van zijn ontferming. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik kom even terug op die misdadiger die gegrepen wordt door de politie. Daar ben je bij. Dat merk je, dat voel je. Gelukkig, als je nog nooit in die zin met de politie in aanraking bent geweest. Als je nog nooit geboeid bent afgevoerd. Maar we weten allemaal dat het gebeurt. Misdadigers worden opgepakt, afgevoerd, gebonden, geboeid. Ze gaan de cel in, zoals ik zei. Dan worden ze verhoord. En de rechter doet uiteindelijk uitspraak. Een advocaat staat hen bij. En het vonnis wordt geveld. Als ik dat nou alleen maar weet, en ik heb het zelf nooit meegemaakt, dan ken ik dat niet echt. Maar als ik nou zelf al eens een keer echt gearresteerd ben en afgevoerd ben, in die cel heb gezeten, vol angst, verschrikking, want ik heb de wet overtreden en ik zal verhoord worden. En dan kom ik voor de rechter te staan. En een advocaat die helpt mij. En het vonnis wordt geveld. daar ben je toch bij. En zou het dan geen wonder zijn als je wordt vrijgesproken? Wij zijn allemaal zondaren. Dat weten we en toch weten we het niet. Want we beleven het zomaar niet. Maar de Heere doet dat beleven. De Heilige Geest ontdekt aan onze zonden en overtredingen. Dan zijn we geen haar beter dan David. En echt niet beter dan koning Manasse, die o zoveel kwaad had gedaan. Of welke zonde we ook op zouden willen noemen uit de Bijbel. Daar ben je bij. Als de Heilige Geest de ogen opent voor je verdorvenheid. En als je het eerlijk moet zeggen. Ik heb nou tegen al de geboden van God zwaar en vaak gezondigd. En je geweten moet dat beamen. Kijk, wij zijn van onszelf zo geneigd om verzachtende omstandigheden aan te voeren, maar die zijn er niet. We zijn moedwillige zondaren, opzettelijke wetsovertreders. Ik, u en jullie, we staan allemaal schuldig. Heeft zo Gods wet voor het eerst of opnieuw in hart en leven gesproken? Maar, dan is er tegenover al die beschuldigingen, die niet ontkend kunnen worden, die hemelse advocaat, de Heere Jezus Christus, de gekruisigde zaligmaker, hij die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Buiten hem zou de rechter voor eeuwig moeten veroordelen. Maar nu is hij het, die betaald heeft voor al de schendingen van Gods wet, die voldaan heeft. In hem is een overvloed aan genade te vinden. En dat wordt ondervonden door hen, die door het geloof op hem mogen zien. En door het geloof mogen horen, mijn zoon, mijn dochter, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Denk aan die tollenaar, dat is ons aller beeld. Is het uw beeld al geworden? Die stond heel ver weg. De Heere zo heilig. En ik zo zondig. Ik durf niet te naderen. En hij durft ook niet eens naar boven te kijken, jongens en meisjes. Zo zondig. Dat beleefde hij. En hij sloeg zich op zijn borst. Daar van binnen een vuile bron van wanbedrijven. Maar dan, het werk van Christus. Op het gebed, vergeving geschonken, o God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij de zondaar verzond. En hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis, meer dan die fariseer die daar buiten stond. Vinden we onszelf nog een net mens? Smeek om ontdekking. De Heere doet dat onder de prediking van zijn woord. Op het aanhoudend noodgeschrei. Hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. Ontdekt door zijn geest. Niet alleen aan bepaalde zonden die eruit springen, maar aan onze totale verdorvenheid. En laat ook zien dat er nou niets van ons in aanmerking komt om zalig te worden. Om zo te mogen zakken en zinken op de gerechtigheid van Christus, op zijn werk alleen, op hem. Die het heeft uitgesproken, het is volbracht. die betaald heeft, die gehoorzaam is geweest om de zaligheid te verwerven en die de zaligheid ook toepast. En denk dan nog eens even terug aan die hand van die bedelaar. Als die hand nou heel erg beeft, jongens en meisjes, dan komt daar toch nog dat muntstuk of dat bankbiljet in terecht, hoor. Al is die hand nog zo vies en nog zo onrein. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Een jonge hand, een hand van middelbare leeftijd, een oude gerimpelde hand. De Heere ontfermt zich op het gebed, tot eer van zijn naam, in en door Christus. Al beeft die hand nog zo sterk, vanwege de heiligheid van God en vanwege de eigen onreinheid. En al beeft die hand vanwege de rechtvaardigheid van God en je eigen ongerechtigheid. O, die bevende hand wordt gevuld met het werk van Christus, die verlossing heeft verworven en die het gesproken heeft: ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wil vanmiddag weer bijeen brengen. Zegen ook het werk van de zondagsschool. We smeken dit alles uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het eerste vers van Psalm 85. Hebt u land, o Heere, die gunst betoont dat Jacobzaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 85ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.